Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats ingevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 32 en daarvan het vierde vers. We willen ook vanavond belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop zingen uit Psalm 30, het derde vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft lof den Heer die eeuwig leeft. En dan willen we ook vanavond weer verder lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 30, het derde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren. Zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij, de levende, bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden, en ten derde dagen wederom opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapte zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbuigende zag hij de linnen doeken liggende, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken aan de familie Zonder van de Herman de Krijgerlaan, 28, waar vanmiddag de oude moeder is overleden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer. Zo mogen wij weer samenkomen in uw huis. Heer, en wat is dat toch telkens weer een wonder, als die deuren openstaan en u ons de kracht en de gezondheid en de genegenheid geeft om hier te komen. Wij bidden het u, Heere. Laat het toch een wonder voor ons zijn en blijven. Telkens weer. Dat u niet moede wordt om ons te roepen. Om ons door uw woord te nodigen. om ons te lokken om tot u te komen. Maar ook dat het uw liefste werk is om uw kinderen door uw woord te onderwijzen. Om ze nog brood uit te reiken. Brood des levens, uw woord. Laat het ook voor uw kinderen vanavond bij vernieuwing weer mogen zijn. Tot onderwijs in hem. Dat het toch zo mag zijn dat hij steeds meer gaat schitteren. Dat het waar mag worden. Hij moet wassen en ik minder worden. Hoe minder ik word, hoe heerlijker deze zaligmaker. En dat we hem zo mogen zien, nadat hij gezien is in zijn vernedering. Dat we hem nu mogen zien in zijn verhoging. Maar ook in het bijzonder met zien, met toepassing aan ons hart. Met een geloofsoog, waardoor we weer versterkt mogen worden. In het midden van dit strijdperk van het leven. En zo zoeken wij met elkaar uw aangezicht. Om de bediening van uw Heilige Geest. Voor onbekeerde tot waarachtige wedergeboorte en bekering. En voor uw kinderen. Tot het afsterven van hun oude mens. En die opstanding van die nieuwe mens. Werk gij het vanavond door uw woord en geest. Zo roepen wij uw naam aan. Om ook bij hen te zijn die droefheid kennen. Denk er in het bijzonder aan onze broeder Jan Zondervan met zijn vrouw. Die vanmiddag zo toch nog onverwacht geconfronteerd werden met het overlijden van hun moeder en schoonmoeder. De leeftijd van 73 jaar. Door ziekte, geveld, weggenomen door de onverbiddelijke dood. Heere, wat een smart in het hart van de kinderen. Die met zoveel zorg ook om hun oude moeder hebben gestaan. Maar ze is niet meer. Wilt u hen sterken in het verdriet? Ook als ze straks hun moeder moeten gaan begraven, gaat u dan met hun mee. En geef ook, dat wanneer zo de dood dichtbij komt, ze het ook gaan inleven. Ook ik moet eenmaal sterven. En ben ik dan bereid. Maakt u ze bereid. En dat kan alleen als we weten om met Christus gestorven en met hem opgestaan te zijn. Leer het ze. Zo zoeken wij uw aangezicht voor heel de gemeente. Heer, en dan bidden wij u ook voor hen die we vanavond missen. Laat het een smart in het hart geven. Smart die gevoeld wordt door ons allemaal. En waar zullen wij dan anders heen gaan tot u? Heere, wilt u zich over ons allen ontfermen. En dat we zo onze handen op mogen heffen. Met een schuldig hart. De breuk zoeken niet bij anderen, maar bij onszelf. Om ons in die weg ook voor u te verootmoedigen. En het van u te verwachten. Zie dan toch nog in gunst en genade op ons neer. Breng weder, o lieve koning. Breng samen wat samen hoort. Heer, en dat is uw werk. En daarom roepen wij uw naam aan. Koning van de kerk, sta op. En wil ook zo vanavond bij ons zijn. Bij alles wat ons heen en weer kan slingeren. Neer kan drukken. Maar gij zijt toch overwinnaar in de strijd. Dat zullen we toch ook mogen horen. Dat we het dan ook van u mogen blijven verwachten. Mijn ziel hoopt in al zijn klachten. Op dat onfeilbare woord van u. Heere, wil zo bij ons zijn. Denk ook aan hen die met ons meeluisteren. Wil ze ook door het woord sterken. Onze ouderen. Zij die op de kinderen passen. Bij onze zieken. Heere, we dragen ze allemaal hartelijk aan u de Heere op. Denk ook het werk van zending. Wereldwijd wil bij ze zijn die op eenzame posten het werk moeten doen. Sterk ze. Denk uw vervolgde kerk. Wat zijn er toch velen die moeten lijden om des geloofs wil. Dat ze het weten mogen. Dat ze gedragen worden ook door de kerk in het vrije Westen. Heeft dat we het zelf mogen zien. Wat een voorrecht het is dat we nog in vrijheid mogen leven. Gedenk het werk van evangelisatie in de grote steden. Ook dat werk willen we biddend bij u de Heere brengen. Sterken die uw woord mogen verkondigen met woord en daad. Te midden van prostituees, verslaafden, van huis en haard verdrevenen. Die niet meer thuis kunnen of willen wonen, thuis en daklozen. Zij die in de modderpoel van de criminaliteit verzinken. Wat een nood. Wees met hen die het woord mogen verkondigen in de gevangenissen, in de ziekenhuizen, in verzorgingstehuizen. Zegen al die arbeid. Denk ook aan hen die uw woord mogen verkondigen. Bij zieken, bij stervenden, bij gehandicapten. We dragen het allemaal aan u de Heer op. Gedenk onze overheid, wil bij ze zijn. Ze wijsheid geven. Gedenk uw volk Israël. En ook dat volk gedenken. De strijd. Maar bovenal. Wij bidden u. Laat de schriften open gaan. Dat ze lezen mogen. Het woord van u. Hij is de Messias. De zoon van Jozef. Geboren in de stal van Bethlehem. Hij is het. Die gekomen is. Denk wereldwijd, al die Joden ook, die uw naam mogen belijden, die door het geloof mogen zeggen, hij is de Messias. Wilt u zelf een opwekking geven in ons vaderland, wereldwijd. We zien er zo naar uit. Verlevendig uw kerk, gedenk uw Sion. We hebben niets verdiend. Maar doet u het om? Christus wil alleen. Amen. Meent u willen vanavond weer stilstaan bij een zondag uit het leerboek van de kerk. En vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 17. En we willen die dan ook met elkaar lezen. Zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, omdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Zo worden wij vanavond bepaald bij Christus, die de dood heeft overwonnen. En dat werkt een drieërlei vrucht, een drieërlei troost voor de zijnen. Hij heeft de dood overwonnen tot rechtvaardiging, tot heiliging en tot verheerlijking. Christus heeft de dood overwonnen tot rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Doch eerst gaan wij zingen met elkaar. En wel uit Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. We noemden nu met elkaar te willen zingen uit Psalm 21, de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de Heer in één rondgang die bestemd is voor de kerk en die we van harte bij u aanbevelen. Thank you. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Mede zingen we dat na het amen van de preek uit Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Gemeente, vanavond mogen we opnieuw weer luisteren, om het zo te mogen zeggen, naar het hart van het evangelie. En dat wordt ons zo kernachtig verwoord in zondag 17. Als gevraagd wordt, wat nut u de opstanding van Christus? Dan mogen we vanavond stilstaan bij Christus, die de dood heeft overwonnen. En daarin vindt Gods kind een drieërlei troost. Hij heeft de dood voor mij overwonnen, tot mijn rechtvaardiging, tot mijn heiligmaking en tot mijn verheerlijking. Wat ben je eeuwig gelukkig als je deze Christus, deze opgestane Here, mag kennen. En vanavond die troost mag smaken. Geliefde gemeente, we mogen nu gaan overdenken de trappen van Christus' verhoging. De Heer heeft ons in de achterliggende week bepaald bij de trappen van zijn vernedering, de staat van zijn vernedering, zoals we dat ook wel noemen. Maar we gezien hebben hoe hij nederig geboren is in de stal van Bethlehem, hoe heel zijn leven lijden was, hoe hij zich vernederd heeft tot de vervloekte kruisdood. Ja, nedergedaald is ter hellen en begraven werd. Maar wat een rijkdom ligt er in die lijdende borg en zaligmaker voor het oog des geloofs. Maar nu is de Heilige Geest die ons ook wil laten zien wat het betekent dat hij verheerlijkt is. Als we nou vanavond mogen stilstaan bij die eerste trap van zijn verhoging, namelijk de opstanding. En gemeente, u weet het wel, ik kan daar rustig kort over zijn. Maar dat is zo fel bestreden, dat Christus lichamelijk zou zijn opgestaan. Dat hij die gekruisigd is en begraven daadwerkelijk naar het lichaam is verrezen uit het graf. Het is al direct begonnen, toen de engel de steen heeft afgewenteld en de soldaten gevlucht zijn, is de leugen al direct verspreid. Hij is niet opgestaan. Ze hebben zijn lichaam gestolen. En die bestrijding van de lichamelijke opstanding van Christus is doorgegaan. En ook Paulus krijgt er al mee te maken in zijn dagen. En daarom, om het zo te mogen zeggen, dagvaart hij in 1 Korinthe 15 talloze getuigen. En zegt hij het, hij is hen ontmoet en ze leven nog. Vraag het ze maar na, hij leeft. Maar tot op de dag van vandaag duikt die dwaling steeds weer op. En dan is het wel zo verwoord door mensen dat ze zeggen, wat die discipelen daar getuigen, dat is niet waar. In werkelijkheid. Natuurlijk leeft hij. Maar hij leeft in hun gedachten voort. En dat hebben ze onder woorden willen brengen met het woord opstanding. Maar achter die gedachten ligt ten diepste deze gedachten. Dat men niet wil geloven in een eeuwig leven na de dood. Misschien herinnert u zich wel, jaren geleden, in de bushokjes, stond zo'n uitdagende slogan: is er leven na de dood? Het was de reclame van een levensverzekeringmaatschappij, waarin zij de mensen erop wilde wijzen, als nu een van beide partners komt te overlijden, is er dan nog leven mogelijk? Kun je dan nog verder leven financieel gezien na de dood van je levensgezel? Is er nog leven na de dood? Het was ook een spottende heenwijzing naar het evangelie. Dat voluit zegt ja, er is leven na de dood, eeuwig leven. De wereld spot er mee en vraagt het af, is er leven na de dood? Maar mag ik het u en jou vragen vanavond, heel persoonlijk? Gelooft u het, dat er leven is na de dood? Ja, natuurlijk zult u zeggen. Natuurlijk geloof ik dat. Daar ben ik immers bij opgevoed. En daar twijfel ik niet aan. Maar mag ik het vragen? Gelooft u dat werkelijk? Want gemeente, als u dat vanavond werkelijk gelooft, dan bent u ook bereid. Want dan weet u het. Ik moet sterven. En sterven, dat is God ontmoeten. En ik kan niet sterven. En die werkelijkheid, die heeft u uitgedreven naar deze levensvorst, als borg en zaligmaker, om achter hem weg te schuilen. En daarom die vraag nogmaals. Gelooft u het werkelijk? O, dat het dan vanavond niet zou mogen blijven bij een toestemmen met het verstand, ja zeker, ik zeg het omdat het woord het zegt en omdat ik daarbij opgevoed ben. Maar dat die werkelijkheid voor u gaat leven. En dat die werkelijkheid van het eeuwige leven u mag uitdrijven om geborgen te mogen zijn. Om te kunnen sterven. En als u nou uitroept, maar hoe moet dat dan? Hoe kan ik sterven zonder vrees? Zoals Stefanus. Luister dan vanavond naar de prediking, opdat het vanavond mag worden een godsontmoeting. Dat de opgestane levensvorst u, jou, vanavond zou ontmoeten. Onze catechismus, ze gaat het vragen. Wat nut u de opstanding van Christus? Als je daar even over nadenkt, dan zeg je, nou, dat is eigenlijk wel heel direct, die vraag. Om nu al gelijk te vragen naar het nut van de opstanding, is het niet eerst noodzakelijk om eens te vragen, wat houdt de opstanding in? Wat betekent de opstanding? Hoe is de opstanding gegaan? Maar aan al die vragen gaat de catechismus direct voorbij. Waarom staat ze niet bij al die andere vragen uitvoerig stil? Wel, gemeente, hierom. Omdat de opstanding ons verstandelijk vermogen ten enenmale te boven gaat. Het is voor ons verstand niet aannemelijk te maken, noch te begrijpen wat er gebeurd is in het graf in de hof van Jozef van Arimathea. Elke poging om te begrijpen wat er in dat graf gebeurd is, is gedoemd te mislukken. Net zo min als u en ik het kunnen begrijpen, hoe dat God de hemel en de aarde geschapen heeft uit niet. Evenmin kunnen wij begrijpen dat iemand uit eigen kracht een dode op kan staan uit de doden. Dat is niet te bevatten. En al onze beschouwingen en al onze redeneringen daarover zullen ons nooit brengen bij een daadwerkelijke ontmoeting met die verrezen paasvorst. En daar gaat het om. Dat we hem leren kennen. Dat we hem mogen ontmoeten vanavond. Zoals Maria Magdalena hem mocht ontmoeten. En dat u vanavond met haar zou mogen zeggen, Rabboni, mijn meester, mijn opgestane zaligmaker. En daar gaat het om. En daarom komt onze catechismus als dat heerlijke troostboek vanavond direct met de vraag, wat nut u de opstanding van Christus? Denk daar eens even over. Als de Heere dan vanavond dat gaat vragen. Welke dierbaarheid, welke troost, welke vrucht ligt er voor u in de opstanding van Christus? Wel, onze catechismus gaat het ons ontvouwen. En hoor dan hoe de kerk daar het mag uitjubelen en zeggen, als daar gevraagd wordt, wat nut u de opstanding van Christus, dan zingt daar de kerk in haar belijdenis, Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Wat betekent dat? De dood overwonnen? Gemeente, er is niets meer wat een mens afschrikt dan de dood. Zeg eens, waar denkt u het liefste niet aan? Dan is dat toch aan het uur van sterven. Dat is toch wat u het liefste zo ver mogelijk van u wegduwt. Dat moment van doodgaan. Daar wilt u toch liever niet aan denken. Lezen we het niet in het boek Job? Al wat een mens heeft, zal hij geven voor zijn leven. Het is u vast wel eens overkomen dat u 's nachts op uw bed lag. En dat u met beving dacht aan dat moment van sterven. Dat het zweet u uitbrak bij de gedachten. Ook ik moet sterven. De dood. Die grote onbekende. Die zwarte nacht van sterven. Die verschrikkelijke dood, Jordaan. Die bittere werkelijkheid. Die we steeds om ons heen zien. Waar we vanmiddag weer bij bepaald zijn. Als een zoon je ontroerd opbelt. Mijn moeder is gestorven. De bekende professor De Reuver schreef eens. Heel deze wereld is één grote grafkuil. Een aaneenrijgen van verkeersongelukken, oorlogsslachtoffers, gevallenen onder de macht van ziekte en slijtage. De dood is er steeds weer. De dood, die cipier, die door God is aangesteld om een zondaar in de eeuwige gevangenis op te sluiten. Om daar altijd de toren van God te dragen. Zeg het eens, jongens. Wat zou het leven er voor jou toch anders uitzien als die dood er nou eens niet was? Dan geen angst, smart en rouw. We hebben het gehoord vorige week. De gerechtigheid en waarheid Gods eist het. Dat de zondaar sterven moet. En daarom geldt het. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? De dood. De straf op onze zonden. En dan ineens lees ik in onze catechismus. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is de heerlijke betekenis van zijn opstanding. Hij heeft de dood overwonnen, zegt onze catechismus. Overwonnen, dat betekent dat er de strijd geleverd is door Christus tegen de dood. En dat is zo, gemeente. Heel zijn leven is lijden geweest. Heel zijn leven is een strijd geweest tegen de dood. Vanaf het uur dat hij ontvangen werd, gelegd in de kribbe van Bethlehem, was het leven voor hem een voortdurend sterven. En dan, uiteindelijk, aan het kruishout, sterft hij ook, die vervloekte dood. En dan lijkt het wel, of de dood het gewonnen heeft, dat ook Christus in de dood is ingegaan. Heeft dan toch de dood het laatste woord? En is het niet die bange klacht die we horen uit de mond van Cleopas als hij zegt: doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Alle licht is gedoofd. Alle verwachting met het graf weggezonken. Het is aardedonker geworden. Hij stierf en werd begraven. Heeft dan toch de dood het allerlaatste woord? Maar o wonder, daar op die derde dag waar Cleopas van spreekt, daar beeft de aarde op haar fundamenten. De engel Gods daalt neer uit de hemel en wentelt de steen af. Waarom? Omdat de gestorven Christus in eigen kracht uit de dood is opgestaan. Laat dat wonder nou eens even nadenkend in uw hart komen. We hebben het gezegd, gemeenten. Het lijden van Christus is totaal anders geweest dan het lijden van mensen. Het sterven van Christus is totaal anders als het sterven van een mens. Maar zo is ook de opstanding van Christus totaal anders. Want er zijn mensen opgestaan. Denk aan de zoon van de Tsunamitische. Denk aan Lazarus. Maar hoe zijn zij opgestaan? Op het machtswoord dat van buiten tot hem kwam: sta op uit de dood. Maar wat gebeurt er in de hof van Arimathea? Jongens, wat gebeurt daar? Daar staat een dode op in eigen kracht. Dat kan niet. Dat kan ook niet naar ons besef. Maar daarin zien wij de overwinning van Christus. Hij overwint de dood door hem als een dode uit de dood op te staan. De dood kon hem niet vasthouden. De dood moest hem loslaten. Hij overwon de macht van de dood. Door te gaan leven, eeuwig leven. Zo heel anders als Lazarus. Hij moest weer sterven. Hij werd opgewekt van buiten door een machtswoord. Maar Christus, de gans anderen, in zijn lijden, in zijn sterven, maar ook in zijn opstanding, is hij de gans anderen. Gemeente, toen ik daar vanmiddag nog wat over mediteerde, toen heb ik dit opgeschreven. Hier is de dood, gedood door de dood. Dat is het wonder. Dat is het niet te vatten wonder. Dat Christus door zijn dood de dood heeft overwonnen. Hij heeft in zijn sterven volkomen betaling gegeven, zodat de Vader niets meer van hem te eisen had. En daarom stond hij op uit de dood. Maar zult u zeggen en mij tegenwerpen, ik zie de dood nog steeds om mij heen. Heb ik zo even niet gehoord dat de moeder van Jan Zondervan is overleden? Lees ik het niet steeds in de krant? En hij stierf. Hoe kan dan onze catechismus het zeggen dat de dood overwonnen is? Ik zie daar immers niets van. Sinds de opstanding van Christus zijn er toch geen mensen minder gestorven dan daarvoor. De dood gaat ook door met zijn verwoestend werk. Wat betekent het dan dat Christus de dood heeft overwonnen? Als het toch nog steeds geldt, wie redt zijn ziel van het graf? En toch is het waar, gemeente, dat Christus de dood heeft overwonnen. Wat is dan het geheim van die overwinning die de wereld niet ziet? En jij misschien vanavond ook nog niet. Maar die Gods kind mag zien en geloven dat de dood is overwonnen. Wel mag ik dat eens duidelijk maken. Met een ander woord voor sterven. Wat gebeurt er als Gods kinderen sterven? Weet u wat u dan zeggen mag? Hij is overleden. Wat betekent dat dan, jonge mensen? Wel mag ik het zo zeggen. Wanneer Gods kind gaat sterven, dan komt de Heer. En hij breidt zijn armen uit naar zijn kinderen. En hij tilt hen op. Uit het lijden, over het lijden heen, brengt hij hen in de eeuwige heerlijkheid. Voor hen is de dood geen dood meer, maar zij is slechts een schaduw van de dood. De dood heeft geen macht meer over haar. Die macht van die dood is voor Gods kinderen gebroken. Zij zullen niet verzinken in de eeuwige dood, maar zij zullen eeuwig leven. En zo mag ook Paulus daarvan spreken. De dood is verslonden tot overwinning. Daarom tart hij de dood door te zeggen, waar is uw prikkel? En kan hij de hel toeroepen, waar is uw overwinning? Paulus, hij mag het weten. De dood heeft Gods kinderen niet meer in zijn wurgende greep. Zoals hij dat een natuurlijk mens nog wel heeft. Maar die dood is voor Gods kinderen verslonden door de dood en opstanding van Christus. Sterven, dat is zoiets verschrikkelijks als straf op de zonden. Dat is een eeuwig ondergaan in de duisternis. En die dood heeft Christus door zijn strijd nederdalen ter hellen, door zijn sterven en begraven worden, in zijn volle omvang doorworsteld. Maar hij heeft daarin getriomfeerd. Hij heeft de dood overwonnen door die volkomen betaling. Dat was nou het geheim van het sterven van Stefanus. Hij ontsliep. Jongelui, dan moet je maar eens bij de online Bijbel zoeken. naar het woordje ontslapen. Dan zul je zien hoeveel keer Paulus daarover spreekt van Gods kinderen. Zij mogen ontslapen. De ogen dicht doen in de wetenschap. Ik zal ontwaken in het eeuwige licht daarboven. En mijn lichaam dan? Wel, je hebt misschien wel eens een begrafenis bijgewoond en dat er een dominee het zei. We gaan dit lichaam nu brengen naar de dodenakker. En dat je misschien gedacht hebt, ach, wat is dat nou weer zo'n akelig ouderwets woord, dodenakker. Maar het is juist zo'n heerlijk woord. Want wat is een akker? Wel, dat is een gebied, een stuk grond, waarop geploegd is en waarin door de boer zaad gestrooid wordt. In de verwachting dat dat zaad opkomt en heerlijk vruchten draagt. Wel, dat is nu ook een begraafplaats waar Gods kinderen begraven worden. Dat is ook een akker. Daar worden Gods kinderen hun lichamen gezaaid, in die akker neergelegd. Waarom? Opdat zij op Gods tijd daaruit komend eeuwig vrucht zal dragen. Daar liggen zij te wachten, te rusten, tot de dag van de wederopstanding. Opdat zij eeuwig vrucht mogen dragen. Zo zal die oogst straks zijn. Dan komt hij. En dan maait hij. Met de sikkel. En dan haalt hij ze allemaal thuis. Die daar. Op die dode akker. Gezaaid zijn. Om eeuwig vrucht. Te mogen dragen. Christus. Hij heeft de zonden overwonnen. De dood. Opdat zijn kinderen zullen mogen ontwaken in die heerlijke morgen, waarop nooit meer een vermoeide dag en avond volgen zal. Een morgen waarop zij nooit weer het zondekleed moeten aandoen, maar waar zij bekleed zullen worden met de witte klederen des lofs. Dat is het wat Christus heeft gedaan toen hij op die derde morgen uit het graf opstond. Het leven verworven voor de zijnen. En daar zingt ook Psalm 68 van. Gij zaagt uw strijd bekronen. Met gaven tot er mensen troost. Opdat zelfs wederhorig kroost. Altijd eeuwig bij u zal wonen. Hij heeft voor mij de dood overwonnen. Door zijn opstanding. En wat betekent dat dan voor mij? Nu. Oh, en dan krijgen we te horen drie heerlijke vruchten. Drie weldaden die de Heere schenkt om uw ziel te troosten. Want als hij opstaat als die levensvorst, dan is hij geworden een fontein van eeuwig wel voor de zijnen. En wat vloeit er dan uit hem voort? Wel, zegt onze catechismus, in de eerste plaats krijg ik deel, doordat hij de dood heeft overwonnen, deel aan de gerechtigheid van Christus. In de tweede plaats word ik met hem opgewekt tot een nieuw leven. En in de derde plaats mag ik het weten dat zijn opstanding voor mij het zekere bewijs, het pand is, dat ik ook zal opstaan. Laten wij die drieërlei troost met de hulp van de Heere te mogen overdenken. En laat het ook, als u de Heere mag vrezen, uw gebed zijn. Heere, mag ik ook vanavond honing zuigen uit die steenrots Christus. Heere, mag ik honing zuigen uit uw heerlijk werk. Mag ik het ook vanavond weten. bij vernieuwing deel te hebben aan de gerechtigheid van Christus. En u, jij die nog onbekeerd bent, wat betekent dat? Wat is dat voor een heerlijke weldaad? Als je weten mag, zoals onze catechismus dat zegt, dat hij mij de gerechtigheid deelachtig maakt. Wat betekent dat? Waarom heb ik dat nodig? Luister dan. Met de bede of de Heer het je ook vanavond in het hart wil geven. Wel, gemeente. We weten het allemaal. En ik hoorde het van een van onze kinderen. Dat er vanmiddag over verteld is. Over de zondeval. En wat is er nou gebeurd door de zondeval? Wel dit, dat mijn verhouding met de Heere grondig verstoord is. Die verhouding die recht en goed was, die is geheel verwoest. God toornt op mij, in plaats dat hij in liefde naar mij omziet. Is hij mijn tegenstander geworden en ik zijn vijand vanwege de zonden waar ik voor gekozen heb. Ik heb mijn hart aan de vorst der duisternis gegeven. En zo is hij mijn rechter geworden. En hij zegt het tot mij. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Geef mij waar ik recht op heb. Namelijk een volmaakte gehoorzaamheid. Kijk, gemeente. Wat zou dat een zegenrijke vrucht zijn als onze kinderen en u dat ook vanavond gaat leren. Wat betekent de zondeval? Want als je dat niet weet, dan leef je rustig voort. Maar als dat werkelijkheid gaat worden in je leven en je krijgt te maken met de rechtvaardigheid van God die een volkomen betaling eist en je ziet bij het hemelslicht van Gods geest wie je bent, een groot zondaar, dan zie je. Heer, ik moet betalen. Weet wat een mens dan in zijn dwaasheid doet, in zijn blindheid. In zijn vermetelheid. Hij denkt dat hij zelf nog wel kan betalen. Hij denkt nog dat hij door zijn bidden, ernstig bidden, door de veelheid van zijn woorden in zijn gebed, God kan bewegen hem aan te zien. Dat God hem wel genadig zal zijn vanwege al die tranen die hij gaat schreien. Dat de Heer hem wel gunst zal bewijzen, omdat hij zo zijn leven is gaan reformeren. Dat de mensen het zeggen, zie je wat er in het leven van die man gebeurt. Wat een ernstige man is dat geworden. Kijk toch eens hoe hij geen gelegenheid voorbij laat gaan. Je vindt hem altijd in de kerk. Ook door de week. Hij reist wat af om het woord te horen. En zo meent hij een gestalte voor God op te bouwen die God behagen kan. Hij denkt, o God, nu zult u mij toch wel aanzien. En waarom noem ik dat vermetelheid, gemeente? Omdat het een verachting is van het enige offer, Christus. O, en hij is zo blind voor Christus. Want hij heeft zijn eigen Christus gemaakt, zijn eigen verlossing. En zo wordt hij in eigen oog al bekeerder, al vromer, al godzalig. Totdat hij waarlijk gaat zien de eisen van God, de volmaakte gerechtigheid. En hij het gaat zien met Luther. Wie doet wat in zijn vermogen ligt, stapelt zonden op zonden. Dan gaat hij zien dat al zijn werken enkel eigen gerechtigheid waren voor God En dat hij niets anders gedaan heeft dan in zijn dwaze blindheid, menend in het werkhuis God nog iets te kunnen aanbrengen. O, het is zalig als God de doodsteek in je bekering gaat geven. En je werkelijk wordt wat je bent. Een arme, verloren, hulpeloze zondaar. Opdat je in die weg leert dat er nu maar één weg is tot behoud. En dat er nu maar één is die aan die gerechtigheid van God volkomen genoegdoening heeft gegeven. Als je ziet dat dat recht van God een volkomen recht is. En dat ook een volkomen betaling eist. O, wat gaat het dan een wonder voor je ziel worden. Als je hoort van hem die volkomen gehoorzaamd heeft. En dat er nu in zijn werk een volbrachte zaligheid te vinden is voor een verloren zoon. Als je nu mag leren om door genade achter dat offer weg te mogen schuilen. Als Gods geest je door het geloof laat zien. Dit offer kan God alleen behagen. Zijn zoon die hij verbrijzelde. Als het geloof dat mag zien. Die volkomen genoegdoening die Christus gegeven heeft. Dan mag het wel eens leven in het hart. Alsof ik nooit zonde gedaan had of gehad heb. Ja, alsof ik zelf al die gehoorzaamheid volbracht had. De gerechtigheid van Christus. Daarmee bekleedt de Heer een zondaar. Die tot dat offer de toevlucht neemt. Die achter hem wil schuilen. En in dat wegschuilen rekent God hem de zonden niet meer toe. Omdat hij geleerd heeft zijn vertrouwen te stellen op de gerechtigheid van Christus alleen, die redt van de dood. En zo alleen wordt het weer goed wat wij in het paradijs hebben verdorven. En dan moet u eens lezen dat heerlijke woord van de profeet. In die dagen en te dien tijden, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal diegene vergeven die ik zal doen overblijven. Met eerbied gezegd, dan zoekt God naar zonden, maar hij vindt ze niet meer, omdat het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Daar staan ze, rein, vlekkeloos voor God. Opdat ze het wederhorig kroost eeuwig bij u zou wonen. Omdat mijn zonden de zonden geworden zijn van Christus. En Christus gerechtigheid. De mijne. En dan jubelt Luther. O wonderlijke ruil. Liefde gemeente. Dat moet u nou kennen. Niet alleen dat Christus. Zoals onze catechisanten dat leren. De zaligheid heeft verworven. Maar waar onze catechismus de vinger bij legt. Dat mij nu deelachtig gemaakt moet worden. De Heere Jezus is ook een middelaar van toepassing. Ik moet er persoonlijk deel aan krijgen. Het gaat er, geliefde gemeente, om. Niet alleen dat Christus is gestorven, begraven, nedergedaald ter helle en dat hij opgestaan is. Maar dat hij dat nu ook voor mij is. Dat dat nu ook mijn deel wordt. En daar moet het u vanavond om te doen zijn. Niet dat u alleen als een toeschouwer luistert en kijkt. Zoals ook eenmaal daar de Joden hebben staan kijken naar het kruis van Christus. Zoals eenmaal die Romeinse soldaten daarbij gestaan hebben. Maar het gaat erom vanavond dat de gerechtigheid die Christus verworven heeft ook uw deel wordt. U mag niet rusten voordat u daar deel aan hebt. Voordat het ook waar wordt voor u. Toen die moordenaar het uitriep. En misschien is het ook wel uw schreeuw vanavond. Heere, gedenk mijner dat u niet mag rusten. Voordat u het uit de mond van Christus gehoord hebt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, dat dan zo ook vanavond dat woord deelachtig maken. Ook u uit mag drijven. Zeg, Heere, daar komt het voor mij op aan. Dat ik deel krijg aan die gerechtigheid. Dat dat kleed van Christus gerechtigheid ook mij bedekt. En daarom. Haast u en spoed u vanavond om uw levenswil. Zoek toch zonder ophouden. Het kan geen uitstel leiden. Ik hoorde het vanmorgen iemand zeggen. We zijn maar één hartslag van de dood verwijderd. En dat is de werkelijkheid, gemeente. En daarom, zoek toch niet meer uw eigen gerechtigheid op te werpen voor God. O, als u daar ziet dat aan die gerechtigheid voldaan moet worden. De Heere, hij heffen uw hart op. Uw verslagen hart dat zegt, ik kan nooit, nooit meer aan die gerechtigheid voldoen. Ik heb alles geprobeerd, maar het is me bij de handen afgebroken. O God, hoe zal ik ooit zalig worden? Wel, zegt de Heere, hier is het enige middel tot verzoening. Jezus Christus, laat daarom in je hart vanavond een schreeuw zijn. O Heilige Geest, kom en werk in mijn hart. Schenk ook mij oren om te horen, een hart om op te merken, handen om aan te nemen, geloven om te geloven. Hij is het die zegt, op uw noodgeschrei doet hij grote wonderen. Zo wil hij ook vanavond u nog deelachtig maken. De gerechtigheid die Christus overwonnen heeft toen hij de dood doodde. Lieve gemeente, maar er is nog een tweede heerlijke troost voor al Gods kinderen. En dat is het volgende. Toen hij opstond en we hebben het met elkaar gelezen. Toen kwamen daar de vrouwen en daar hoorden zij het verwijt in de stem van de engel. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is opgestaan. De dood kon hem niet vasthouden, dat weet je toch. De dood moest hem loslaten. En daarom zegt Christus het. En hij heeft het toch tot jullie gezegd, ik leef en gij zult leven. En dat is het geheim waar onze Heidelberger hierna wijst. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een eeuwig leven. Dat is de heerlijke vrucht waartoe Christus de dood heeft overwonnen. Niet alleen om u te bekleden met de gerechtigheid van Christus, maar ook omdat u door zijn kracht zult leven tot zijn eer. Daar gaat het toch om. Niet alleen dat u gerechtvaardigd wordt. Dat u vrijgesproken wordt van straf en schuld. Maar het gaat er toch om dat God weer aan zijn eer komt in uw leven. En hoe kan dat anders dan dat u met hem gaat leven. Uit hem gaat leven. Door hem gaat leven. Tot zijn eer gaat leven. En van dat wonder heeft Christus gesproken toen hij het zei. Voorwaar, zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dat is dat wonder van die waarachtige wedergeboorte. Dat heerlijke, dat onbegrijpelijke, dat zoete, dat bovennatuurlijke werk van Gods geest, waarin hij aan een dode zondaar het leven schenkt. Het leven, dat gaat leven wanneer daar droefheid komt over de zonden. Wanneer daar droefheid komt dat wij God missen. Wanneer daar in dat leven een verlangen geboren wordt om met God verzoend te worden. Waar de Heere dat geloof gaat werken en die hartelijke bekering om tot hem te gaan. En in die weg van die wedergeboorte wordt ook de vraag geboren. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En opnieuw, weer zo'n ontdekkend woord in deze zondag 17. Want wat staat het, en anderen worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Daar wordt het van mijn kant weer afgesneden. Ik kan mijzelf niet opwekken tot dat nieuwe leven. Ik kan wel een hoop leven maken. Maar dat is geen geestelijk leven. Ik kan wel een hoop drukte doen, ook op het erf van de godsdienst. Maar dat kan voor God niet bestaan. Ik kan het leven niet maken. En dat is ook de aanstoot van het evangelie. Dat het er mij geheel buiten zet. Dat ik niets kan, ook niet, in het leven van de heiligmaking. Maar dat het nu alles is uit Christus. Hij is het die met zijn krachtige stem tot mij spreekt. Sta op uit uw zondegraf. Hij is het waarvan de apostel Paulus zo duidelijk zegt in Efeze 2. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons medelevend gemaakt. Door Christus, uit genade, zijt gezalig geworden. En gemeente, dat is een aanstoot. Ik kan het niet, wat ik ook probeer. Maar ik hoop dat vanavond je dat tot een wonder mag worden. Gelukkig, Heer. Gelukkig dat ik het niet kan. En dat ik het ook niet behoef. Waarom niet? Luister eens naar een woord van Kolbrugge. De leer, zegt hij, dat de mens iets vermag na de wedergeboorte, leidt tot niets anders dan huichelarij of wanhoop. Als ik het nou eens moest doen, en als ik het in mijn kracht kon, dan zou ik één groot, hoogmoedig, huichelachtig schepsel zijn. En als ik er iets van verstond dat ik het niet kon, en ik moest het toch, dan zou mij dat tot de wanhoop drijven. En ik zou in de poel van moedeloosheid verzinken. Maar, o wonder van genade, ik hoef het niet te doen. Ik kan het ook niet, maar ik behoef het ook niet meer te doen. Want het is alles uit hem. Dat wordt nu de levensjubel. En daar gaat nu ook Paulus van getuigen. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Mijn leven vloeit uit het leven van Christus. Omdat ik door het geloof in hem verbonden ben, vloeien alle krachten tot het nieuwe leven uit hem. Die waarachtige wedergeboorte, dat leven uit Christus, dat is dan ook een wedergeboorte van boven. En waar ken je dat leven aan? Wel, dat het een hemels leven is. Dat die wandel in de hemel is. En dan word je hier op aarde een pelgrim. Dan voel je je niet meer thuis op deze aarde. Waarom niet? Omdat alles in je leven radicaal veranderd is. De wereld die je lief had, is je geworden tot een vijand. Het vlees wat je behaagde, dat ga je nu kruisigen. De duivel die je diende, die heb je zijn heerschappij opgezegd. Het wordt radicaal anders wanneer je opgewekt bent door de kracht, de opstandingskracht van Christus. tot een nieuw leven. Is dat een volmaakt leven? Nee. In zichzelf moet Gods kind zich dag aan dag aanklagen. Dat hij van die nieuwe gehoorzaamheid toch nog maar zo'n klein beginsel bezit. En hij moet zoveel klagen met Paulus, ik ellendig mens. Maar op de bodem van zijn hart leeft dat verlangen. Om tot Gods eer te leven, zoekt hij de omgang met de Heer. En wordt het waar in zijn leven. Ik heb u voor waar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar, Heer, uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. Daar heb je nou Gods kind in het hart. Verlangen om God te prijzen. Maar heren, er komt nog zo weinig van terecht. En wat is het dan een vooruitzicht? Dat er een tijd zal aanbreken. Dat ze voor eeuwig thuis zullen mogen komen. Want dan weten ze het. Zijn sterven en opstanding is voor mij het onderpand van het eeuwige leven dat aanstaande is. En hier gaan ze menigmaal al zuchtende, omdat ze God niet kunnen bedoelen zoals hij het zo waardig is. Omdat ze zo menigmaal nog van hem afwijken. En dat ze zo liggen op dat bed van vleeselijke gerustheid. Maar wat is het dan een wonder als de Heere weer bij vernieuwing komt en ze iets van zijn liefde weer mogen zien en hij hen gaande maakt en dat verlangen in hun hart werkt, waarvan de dichter van Psalm 63 zo spreekt. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad. Daar heb je zo'n ziel die zucht naar God, naar de omgang met de Heer. O Heere, mijn ziel en lichaam heigen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Daar heb je het leven van de pelgrim. Loop je met die pelgrim op die weg naar dat eeuwig Jeruzalem daarboven. Dat zijn die pelgrims met het heimwee. Het heimwee naar huis. Het heimwee naar Christus. Om hem volmaakt te mogen dienen. Om hem volmaakt de eer en de lof te geven. Ziende op zichzelf. Dan moeten ze zeggen, Heer, ik zal nooit thuis komen. Want ik keer steeds van u af. Ik ben gelijk een schaap, Heer, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Als u mij niet bewaart in uw grondeloze trouw, Heer, dan zou ik bij de eerste beste ravijn voor eeuwig omkomen. Maar u blijft de getrouwen. En daarom, als ik gekomen ben aan het einde van mijn pelgrimsreis en ik kijk terug en ik moet met David zeggen, alzo dat mijn huis niet is geweest bij God, moet vanavond ook beamen. O, wat komt dan de duivel op je sterfbed en zegt, denk je nou echt dat jij straks met ziel en lichaam zult opstaan? Als je terugkijkt op zo'n verzondigd leven, wat is dan je enige antwoord? Christus, hij is voor mij ten derde dagen opgestaan. En daarom, duivel, mag ik het weten, zijn opstanding is voor mij het vaste bewijs dat ik ook straks eeuwig zal omstaan. Dat ik eeuwig thuis zal mogen komen. Heerlijke wetenschap. Vaste zekerheid. Gegrond buiten mijzelf. In mijn opgestane koning. Daarin ligt mijn zaligheid. Volkomen vast. Mag ik het nog één keer vragen. Schittert deze parel. Van grote waarde ook. Vanavond in zijn trap. van verheerlijking in zijn opstanding. Voor uw oog. De Heere vertroost u. In die wetenschap. De opgestane. Hij is mijn rechtvaardigheid. Hij is mijn heiligmaking. Hij is mijn heerlijkmaking. Kom onbekeerde. Kom toch. En verkoop vanavond toch al je parels, opdat je hem mag bezitten. De parel van grote waarde. En als je hem bezit, dan juicht je ziel. Win, wien heb ik nevens u omhoog? Niets, niets op aarde is er waar ik in kan rusten. Amen. Gemeente, zoeken we met elkaar weer het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geef toch dat uw kinderen dat hebben mogen zingen vanuit het hart door het geloof. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dan ligt het weer zo vast, Heere, in u. In uw opstanding. Waardoor u de dood hebt overwonnen, zijn macht gebroken. Daarom, omdat u betaald hebt met uw dood en u opgestaan bent, bent u gekomen om door uw geest al die heerlijke schatten, al die weldaden uit te delen aan uw kinderen. Ze zijn vanavond getoond, Heere. De rechtvaardiging, de vergeving der zonden, de aanneming tot kinderen. Wat een rijkdom. De heiligmaking, het sterven aan onszelf, het opstaan in Christus, de hemelse levenswandel, verborgen in God en de toekomst, het eeuwige leven. Het ligt verankerd in u, omdat het Pasen is geworden. Daar vindt uw kerk de vastheid in de kruisheuvel van Golgotha. In het graf en de opstanding uit de hof van Jozef van Arimathea. In uw hemelvaart. U staan ter rechterhand en zitten van uw vader. Het ligt zo vast in u. Schenk hen het geloof dat daarop leert vertrouwen. Dat afziet van al het hunne om u u alleen over te houden. Dierbare koning, laat ze het zingen. Om u daarin de eer te geven. Wien heb ik nevens u omhoog? Niemand, Heere. Gij zijt die schone bruidegom. Gij zijt die heerlijke koning. Gij zijt die dierbare verlosser. U alleen de lof en de eer en de aanbidding. En als we dat niet kennen, vervul ons hart met een heilige jaloersheid. Och, dat ik het ook kennen mocht. Schenk het ook mij uit genade. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Gedenk aan Willemijn. Wil bij haar zijn. Och, Heere, maak het nog eens wonderlijk wel. Verblijd ons door uw grote godsdaden. Gedenk de familie zonder van. In de gang naar het graf. Wees bij hen. Gedenk heel de gemeente. Zie een gunst op ons neer. Wees onze voor- en achtertocht. Om Christus wil alleen. Amen. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk voor uitzicht mij verheugde. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. De gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.